gemeente, namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 6 juli hoopt om 10 uur dominee van Asperen voor te gaan en om 4:30 middags kandidaat van Vught. Woensdag 2 juli vergadert de kerkenraad. De collecten in deze dienst, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. De gemeente, zingen wij samen uit Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Psalm 103, het eerste vers. Gemeente, ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, het 14e vers, nadat we samen ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heer in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. We lezen daarvan het 12e hoofdstuk, de eerste 8 versen. Romeinen 12, de versen 1 tot en met 8. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat u mag beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God en ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Maar elk een zijn wij elkaars leden, hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate van het geloof, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naarstigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. In de voorbeden willen we in het bijzonder gedenken aan mevrouw Verheij en aan Jolanda Hardebol. Laten we samen bidden. Heere, groot en almachtig God, u bent, zo zegt u het zelf in uw woord, de ontfermende. U bent de God die zich ontfermt over zondaren, over mensen die midden in de dood liggen, die belijden moeten dat zij dor en dood zijn, dat ze geboeid liggen in de macht van de zonde en van de duisternis en dat ze er niet uit kunnen komen. En als we onszelf zo kennen, Heere, dan kan het voor onszelf zo'n situatie zijn van wanhoop. Hoe kom ik ooit uit die duisternis? Hoe kom ik ooit uit die verslavende machten van de zonde bevrijd? Maar dan openbaart u zich als de ontfermende, als de God die verlossen wil, als de God die verlossen kan. U kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. U doet dat, Heer, in alle geestelijke nood, in alle geestelijke gebondenheid. U bent de ontfermende, die geen lust heeft in de dood en de ondergang van goddelozen, van zondaren, maar u wilt dat zij zullen leven en dat zij zich zullen bekeren. En wij bidden u, Heere, geef dat wij vanmiddag u zo mogen ontmoeten, dat wij vanmiddag u zo mogen leren kennen als de ontfermende. Dat zij, Heere, die niet weten van die ontferming, zij die nog nooit met die ontferming van u in aanraking zijn gekomen. Of beter gezegd, zij die die ontferming van u altijd naast zich hebben neergelegd, omdat zij dachten die ontferming niet nodig te hebben. O Heere, open hun ogen en open hun hart, opdat ze de ellende zien waarin ze liggen. Opdat ze de gebondenheid ontdekken van de zonde en van de duisternis. Opdat ze de dood ontdekken die er buiten u te vinden is. De eeuwige dood. En opdat ze het gaan zien, Heere, dat u in die situatie naar ons toekomt en dat u in die situatie voor ons staat met de handen uitgebreid. Kom dan en laat u met God verzoenen, opdat u leven zult. Maar ook zij, Heere, die wel weten van die ontferming, maar die worden aangevochten en benauwd. Die misschien in de zonde zijn gestruikeld en gevallen. De duivel is er bovenop gesprongen en die fluistert het ons in dat er voor ons nou geen genade meer is en dat er voor ons geen ontferming meer is. O Heere, openbaar u ook dan als de ontfermende. Die weet hoe zwak wij zijn. En die weet wat van ons van zijn maaksel zij te wachten. En die weet dat wij zwak zijn en struikelen in velen. Maar ondanks dat alles, Heere, bent u nog steeds de ontfermende God. Dat we het ontdekken mogen, Heere, vanmiddag. Dat we het zien mogen. En dat die ontferming door ons geloofd en beleden zal worden. En dat die ontferming, Heere, in ons harde liefde tot u opwekt en het geloof in u. En dat van die ontferming ons overgeven. En dat het die ontferming is, Heere, die ons hart en ons leven vernieuwt. Dat we ons leven zullen stellen als een leven dankoffer voor uw aangezicht. Maar Heer, u bent niet alleen de ontfermende in onze geestelijke nood. U bent niet alleen de ontfermende voor zondaren die geen raad weten met zonde en schuld. U bent ook de ontfermende in onze lichamelijke nood. En die bijzonder, Heere, dragen we vanmorgen, vanmiddag, mevrouw Verheij aan u op. In de avond van het leven, Heere, moet ze het ervaren, nu haar zoon en haar schoonzoon ziek zijn. De moeite en de zorgen. O God van alle genade, we bidden u, ontfermt u zich over haar in haar ouderdom, maar ontfermt u zich ook over haar zoon, haar schoonzoon. Heere, gedenkt u ze. En omringt u ze met uw genade. En draagt u ze, Heere. Ondersteunt u ze. En we bidden u dat ook voor Jolanda. Als er zoveel op haar afkomt, als de dingen zo ondersteboven kunnen liggen in het leven. Als het allemaal zo donker kan zijn, zo inkt zwart. Heere, dat ze dan ook vanmiddag onder de verkondiging van het woord u ontmoeten mag als de ontfermende. En dat ze het dan ook vanmiddag in de verkondiging van het woord ontdekken mag dat uw armen het zijn die haar dragen. Ook wanneer ze gaat door die donkere dalen. Dat het uw stok en uw staf zijn die vertroosten. En dat ze het mee mag gaan zingen vanmiddag. De Heer is mijn herder. Ook al is die weg moeilijk en donker, Heer. En er zijn er ook tal van mensen die we vanmiddag ook niet bij naam hebben genoemd. Maar die tobben, Heer. Die ziek zijn. Die de gebreken van het ouder worden telkens opnieuw zo moeizaam ervaren. Die de psychische nood kennen, de nevels van een depressie. die de moeite en de zorgen kennen in het gezin. Zorgen om kinderen en kleinkinderen. Zorgen die we kunnen hebben om onze ouders, onze grootouders. Zorgen die we kunnen hebben omdat onze baan op het spel staat, omdat we onze baan kwijt zijn, omdat ons bedrijf in de rode cijfers is gedoken en we niet weten hoe het moet. O Heere, we bidden u, wees ons in alle dingen goed en nabij. En gedenk ons naar de grootheid van uw genade. Dat we het ontdekken, Heere, dat u goed bent en groot van goede tierenheid. En dat we zo, Heer, ons leven in het vertrouwen aan u overgeven. En dat we u laten zorgen. Waar de weg mij brengen mogen, mij geleid. Des Heeren hand moedig sla ik. Dus de ogen naar het onbekende land. In het stille vertrouwen dat u ons langs die onbekende wegen thuis zult brengen. In de eeuwige rust. Heer, we bidden u, gedenk deze gemeente. Gedenk de mannenbroeders van de kerkraad, geeft u ze wijsheid en kracht die ze nodig hebben. Gedenk onze broeder die al dienaar van het woord aan deze gemeente verbonden is. Als in de komende week ook zijn studieverlof in zal gaan. Heere, we bidden u, geef dat die tijd van studie ook goed en vruchtbaar mag zijn voor hem. Gedenk ook zijn vrouw en hun kinderen. Omringt u ze met uw zegen en genade. O Heere, stort de kracht van uw geest op hen uit. Dat ze met vreugde u mogen dienen in uw koninkrijk. Gedenk ook de broeder die als bijstand in het pastoraat zijn vicariaat hier doet, broeder van Vught. Geef hem alles wat hij nodig heeft om deze gemeente ook te dienen in het pastoraat. Dat deze tijd in de gemeente ook vormend mag zijn voor hem. Dat hij meer en meer bekwaam gemaakt wordt voor de dienst. Dat hij op uw tijd ook een plaats in uw koninkrijk ontvangen zal. Een kudde. Om die namens u de opperherder te wijden en te dienen. Gedenk het geheel van uw kerk, Heere. De kerk in Nederland. Maar ook de kerk op deze aarde. Gedenk de kerk in de vervolging en de verdrukking. Houdt u ze vast, Heere. Als mensen omwille van uw naam gemarteld worden en vervolgd. Van huis en haard verdreven zijn. Familie en vrienden zijn kwijtgeraakt. O Heere, gedenkt u en houdt u ze vast. Wees Heere met onze overheid. Geef u ze de wijsheid en de kracht die ze nodig hebben om ons land te regeren. Gedenk ook onze vorst en vorstin. En gezegend u ook hen. En boven alle dingen bidden we u, Heere, dat ze u mogen kennen als de God van ontferming. En dat ze leven mogen van uw genade. Alleen wat zou het machtig zijn, Heere. Als zij getuigen zouden zijn van uw liefde en van uw genade. Voor zondaren. Voor mensen die het niet verdienen. Heere, wat zou dan ons land machtig voorbeeld hebben? Wat zou dat, Heere, ook tot zegen kunnen zijn? Voor ons eigen land, maar ook voor de landen en de volkeren om ons heen. En als we daar met ons verstand over nadenken, Heere, dan vinden we het eigenlijk maar hopeloos. Dan moeten we heel eerlijk beleiden, dan denken we vaak zo klein over u. Maar u bent toch de God die de harten van koningen neigt als waterbeken. Heere, dat kunt u toch ook doen met onze vorst en met onze vorstin. Dat kunt u toch ook doen met hun kinderen. Dat kunt u toch ook doen met hun familie. Dat u ze brengt tot geloof en bekering. Dat ze u leren kennen in hun leven. Dat kunt u doen, Heere, met onze premier en met de ministers. Dat ze hun Bijbel openslaan, die ze misschien wel op hun bureau of hebben liggen of in de kast. En dat de woorden van de schrift in hun hart raken, Heere. En dat ze buigen voor u. O Heere, we bidden u, gedenk ze en omring ze met uw genade. Ja, verheerlijk, Heere, uw naam op deze aarde, verhoog uw kracht. Dat bidden we van u omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Want als we naar onszelf kijken, moeten we u belijden, Heere, dan kunt u rechtvaardig ons voorbij gaan en dan kunt u rechtvaardig vanmiddag ons hier met elkaar een beetje laten voortmodderen. Maar we bidden het u. Wees vanmiddag in ons midden, uit genade. Wees vanmiddag in ons midden. Zoals u het zelf beloofd hebt, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u in het midden met de kracht van uw geest. Om te brengen tot geloof en bekering. En om te voeden en te versterken wie u liefhebben. zo bidden we het u, Heere, doe dat. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de Heer en voor zijn dienst. En we zingen intussen uit Psalm 116, vers 5, vers 7, vers 10 en vers 11. Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. En het 11, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 5, vers 7, vers 10 en vers 11. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmiddag zijn de woorden die we lezen in de eerste twee versen van Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat u mag beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Het thema van de preekgemeente: de christen wordt geroepen tot redelijke godsdienst. De christen wordt geroepen tot redelijke godsdienst. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats de grond voor de oproep: Gods ontferming. In de tweede plaats de inhoud van de oproep: het offer van ons leven. En in de derde plaats het gevolg van deze oproep: strijd. Dus het thema van de preek: de christen wordt geroepen tot redelijke godsdienst. Drie gedachten. In de eerste plaats de grond voor de oproep: Gods ontferming. In de tweede plaats de inhoud van de oproep: het offer van ons leven. En in de derde plaats het gevolg van de oproep: strijd. In de eerste plaats dus de grond voor de oproep: Gods ontferming. Gemeente, jongens en meisjes, een van de sleutelwoorden, een van de kernwoorden van dat eerste vers van Romeinen 12, dat is het woordje ontferming. En wat betekent dat woord nu eigenlijk? Ik weet eigenlijk geen beter voorbeeld om dat woordje ontferming duidelijk te maken dan een voorbeeld dat we in de Bijbel zelf tegenkomen. Stel je eens voor, jongens en meisjes, dat er ergens een kindje wordt geboren. Dan is dat natuurlijk een hele blijde gebeurtenis. Als er ergens een kindje wordt geboren, dan ligt daar een hele blijde moeder in bed. En naast dat bed staat de wieg en daarin slaapt dat kleine babytje. En die moeder die kijkt af en toe zo eens over die rand van de wieg. Wat mooi. Daar ligt dat kleine kindje. Mooie roze wangetjes. 10 kleine vingertjes. Van die zachte haartjes. Wat is ze blij. En beneden loopt een zingende vader door het huis. En hij vertelt tegen iedereen die het horen wil, en soms ook tegen de mensen die het niet horen willen, dat hij een dochter heeft gekregen of een zoon. Hij hangt slingers op. Hij bestelt geboortekaartjes. En als er broertjes en zusjes in het huis zijn, die lopen stiekem op hun tenen naar boven, even de slaapkamer in. Even over de rand van de wieg kijken. Wat mooi. En nu staat er in het profetenboek Ezechiël in hoofdstuk 16 ook een verhaal. Alleen de dingen gaan daar heel anders. In dat hoofdstuk lezen we dat er een meisje is geboren, een dochter. Maar stel je nu eens voor dat wij bij dat gezinnetje op kraamvisite gaan, op babybezoek. En dan kom je daar dat huis binnen en dan verwacht je natuurlijk dat daar die blijde moeder in bed ligt. Maar nee. En je verwacht daar natuurlijk een zingende vader die komt vragen of je beschuit met muisjes lust. Maar er is geen zingende vader. En als we goed in dat huis rondkijken, dan zien we aan niets dat er hier een kindje geboren is. Er hangen geen babykleertjes, geen flesje, geen luiers, geen wieg, niets. En hoe we ook kijken in dat huis, er is zelfs geen kindje te zien, zelfs geen baby. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Nou, toen dat kleine meisje geboren werd, toen heeft de vader dat kleine meisje meegenomen. De kamer uit. Voordeur uit. En vader ging met dat kleine meisje wandelen. De straat uit. Het dorp uit. Zomaar de wildernis in, de woestijn in. En daar in de woestijn heeft hij dat kindje zomaar in het hete woestijnzand gelegd. En daar ligt het. Niet eens gewassen. Geen kleertjes aan. De navel niet afgebonden. En daar laat hij dat kleine kindje achter. Het heeft niet eens een naam gekregen. En daar ligt het. Zachtjes huilend in het zand. Het heeft honger. Maar er is niemand die eten geeft. En als er niemand komt, dan sterft dat kindje. En dan is het zelfs mogelijk dat die beer die daarachter die rots ligt, dat kindje opeet. Hoe zal dat aflopen? En dan, zo vertelt Ezechiël, dan komt de Heere voorbij. En de Heere die ziet dat kleine kindje daar liggen in dat hete woestijnzand. De Heere hoort dat kleine meisje klagend huilen. En hij ziet dat meisje daar liggen, hè, zonder kleertjes, niet eens gewassen. En de Heere, hij krijgt medelijden met dat meisje. Van binnen gebeurt er iets. Hij kan dat kindje niet daar in die brandende zon, in dat hete woestijnzand laten liggen. Nee, hij ontfermt zich, zegt Ezechiël. De Heere ontfermt zich over dat kleine kindje. En wat doet hij? Hij neemt dat kleine kindje mee. Hij zegt, ik wil niet dat jij hier sterven zult. Ik wil dat je leeft. En hij geeft dat kleine meisje eten. Hij geeft dat kleine meisje kleding. Hij zorgt voor dat kleine meisje. Proef je wat ontferming is? En dat beeld dat gebruikt de profeet Ezechiël om het volk Israël te laten zien dat zij leven van Gods ontferming. Ooit was dat volk Israël een slavenvolk in Egypte. Ze leefden daar als slaven in de onderdrukking. Ze moesten werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ze kregen zweepslagen, hun pasgeboren jongetjes werden in de Nijl geworpen om daar te verdrinken. En er was niemand die met dat volk Israël medelijden had. En zij zuchten en ze huilden, maar er was niemand die zich over hen ontfermde. En toen kwam de Heer. De Heere hoorde hen roepen, de Heere hoorde hen zuchten. En de Heere heeft hen uit Egypte verlost. Hij heeft door de woeste baren en brede stromen van de Rode Zee een pad gebaand. Hij heeft dat volk Israël door de woestijn geleid en gebracht in het land Kanaan. Wat een ontferming. De Heere heeft dat volk verlost, gered. En dan zou je verwachten dat dat volk Israël de Heere dient. Dan zou je verwachten dat dat volk Israël natuurlijk in intense dankbaarheid gaat zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst, tot uw lof bereid. Maar de profeet Ezechiël zegt tegen dat volk Israël, maar zo liggen die dingen nou bij jullie nou precies niet. Je leeft van de ontferming, maar waarom leef je dan niet in dankbaarheid? Waarom dan die zonden in je leven? Dat kan toch niet? Als je van die ontferming leeft, dan kan het toch niet anders als het goed is of je wilt God dienen, je wilt hem verheerlijken? Hoe is het mogelijk als God zich zo over je heeft ontfermd, dat je hem vergeet? En datzelfde gemeente, datzelfde apostel Paulus in de Romeinenbrief aan de orde. Met dat woordje ontferming in vers 1 vat apostel Paulus eigenlijk al die voorgaande hoofdstukken samen. Paulus heeft in het eerste gedeelte van de Romeinenbrief een conclusie getrokken. Hij heeft gezegd, heel de wereld is voor God verdoemelijk. Als God naar deze aarde kijkt, als God op deze aarde rondkijk, dan is er niemand rechtvaardig, dan zijn al die mensen zo ellendig, zo zondig, zo schuldig, dat God eigenlijk maar één ding kan doen, hen veroordelen. En die mensen die kunnen proberen wat van hun leven te maken, en ze kunnen proberen trouw de wet van God te houden, en zo proberen om voor God aangenaam te worden, om rechtvaardig te worden voor God, om van hun leven nog iets te maken voor God. Maar Paulus zegt dat loopt op een mislukking uit. We kunnen proberen die werken van de wet te doen, te gehoorzamen, ons leven een beetje op te knappen, op te poetsen. Maar het heeft geen enkele zin. Wij zijn als dat kindje weggeworpen op het vlakke van het veld. We zijn als dat kindje in de woestijn hulpeloos. Wij kunnen onszelf niet verlossen uit die verslavende machten van de zonde. Wij kunnen ons niet verlossen uit die inktzwarte duisternis, uit dat diepe ongeloof wat ons hart gevangen houdt. Dat lukt ons niet. We zijn reddeloos verloren. En dan, gemeente, dan komen misschien wel de mooiste woorden uit heel de Bijbel. Halfweg dat derde hoofdstuk van de Romeinenbrief komt er een omslag. Maar, Of om het met Paulus in de Efezebrief te zeggen, maar God die rijk is in barmhartigheid. God heeft zich ontfermd. God zag die mensen daar liggen in de ellende, in de verlorenheid. God zag die wereld, heel die wereld voor hem doen waardig. Heel die wereld God kwijt. Heel die wereld gedoemd om eeuwig in de duisternis en de dood weg te zakken. En als God dat ziet, dan rommelen zijn ingewanden van barmhartigheid. Dan heeft God medelijden. Dan, gemeente, dan is daar bij God die hartklop van liefde. En dan kan hij niet die mensheid zomaar verloren laten gaan. Al verdienen ze het. Al hebben ze het ernaar gemaakt. Hij heeft er geen plezier in dat zondaren sterven. Wat doet God dan? In zijn grote ontferming, gemeente, zendt God zijn zoon naar deze aarde. In zijn grote liefde en ontferming stuurt God zijn zoon op aarde. En hij zegt, nou wil ik dat jij... Het oordeel over de zonde wegdraagt. Maar wil ik dat jij die dood en die verlatenheid ingaat, zodat die zondaren die dat oordeel verdienen, zodat zij zullen leven. En Christus is niet tegen zijn wil gekomen, gemeente. Maar Christus heeft zich aangeboden aan de Vader en zegt, Vader, hier ben ik. Ik zal gaan om uw wil te doen. Ik zal voor die vijanden, ik zal voor die goddeloze mensen de dood ingaan. Ik zal mijn leven geven. Paulus zegt, dat is de ontferming van God. God heeft zijn zoon voorgesteld tot middel van de verzoening. God heeft zijn zoon gezonden, opdat hem ieder die in hem gelooft, zal leven. En Christus is gekomen. Hoe is het mogelijk? Dat bedenk je toch niet? Om voor vijanden, voor goddelozen te sterven. Voor een vriend kun je nog bereid zijn je leven te geven, toch? Maar voor een vijand, voor iemand die het liefst jou om zeep helpt, dat doe je niet. Maar Christus is gekomen. De ontfermingen van God, gemeente, dat is het evangelie wat ons verkondigd wordt. God als de ontfermende. En dat is niet alleen, gemeente, iets wat je hoort zondag aan zondag. Die ontferming van God. En wat mag ik in de christelijke gemeente zeggen, gemeente? Die ontferming van God, die is in ons leven nog veel eerder zichtbaar geworden. Die werd al zichtbaar in ons leven toen wij nog geen woord konden uitbrengen. Die werd al zichtbaar in ons leven toen wij op de arm van onze vader of moeder gebracht werden bij het doopvond. En daar hebben we als gemeente beleden. Wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, ellendig als dat kind, weggeworpen op het vlakke van het veld, onmogelijk om vanuit onszelf zalig te worden. En we verdienen het om te verdrinken in dat doopwater. En toen zette God geen punt. Maar toen kwam God vanuit de hemel zelf naar deze aarde. En toen heeft God gezegd, ja, het is waar. Maar ik neem je tot mijn kind en tot mijn erfgenaam aan. En ik wil voor je zorgen en die zonde waar je geen raad mee weet, die zonde die scheiding maakt tussen mij en tussen jou, die zonde waardoor je het oordeel verdient hebt, ik zal die zonde wegwassen door het bloed van mijn zoon. En dat harde, onbuigzame hart wat jij niet tot geloof kunt brengen, ik zal het vernieuwen door de kracht van mijn geest. Proef je het, gemeente, dat God de ontfermende is. Dat God niet wil dat je verloren gaat, maar dat je behouden wordt en dat je leven zult. En als die ontferming van de Heere nou verkondigd wordt, gemeente, als die ontferming van de Heere nou in je leven zichtbaar wordt, dan kan het toch niet anders of je gaat amen zeggen. Dan kan het toch niet anders of je gaat die vaderlijke goedheid en barmhartigheid van God belijden. Dan ga je toch buigen voor het aangezicht van de Heer en zeggen, Heer, u hebt gelijk. Als ik naar mezelf kijk, heb ik de dood verdiend. Ik zoek het leven daarom buiten mezelf in Christus. Ik klem me daarom vast aan uw zoon die naar deze aarde gezonden is. En die de dood en het oordeel heeft gedragen. Ik klem me aan hem alleen nog maar vast. Gemeente, proef je de ontferming van de Heer. Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Als je die ontferming van de Heer ontdekt, gemeente, dan ga je beleiden: ik lag midden in de dood, dood in de zonde en in de misdaden, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft zich in zijn grote liefde over mij ontfermd. Die ontferming, gemeente, die gaat bij Paulus hier voorop. En hij legt daar in vers 1 de nadruk op. Hij zegt dan: ik bid u dan. En dat woordje dan, gemeente, is een concluderend woordje. Paulus trekt als het ware in dat eerste vers van hoofdstuk 12 een conclusie. Eigenlijk kijkt hij naar dat voorgaande en hij zegt: als dit dan de werkelijkheid is van je leven, als je dit dan gelooft, dan bid ik u. Dan zijn daar consequenties aan verbonden. Dan heeft dat gevolgen. En vervolgens laat hij erop volgen: ik bid u dan door de ontfermingen van God. Je mag daar ook vertalen: vanwege de ontfermingen. En Paulus gebruikt heel bewust het meervoud hier. Om de rijkdom van Gods ontferming te onderstrepen. En het is die ontferming van God, gemeente, die het fundament is voor dat wat volgt. Namelijk die redelijke godsdienst. Onze tweede gedachte, de inhoud van de aansporing. Want Paulus, gemeente, hij gebruikt dus die ontferming van God als een fundament, als de grond van die aansporing. En hij zegt: ik bid u dan dat u uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Paulus vraagt van de gemeente dat ze een offer gaan brengen. Nee, ze hoeven niet naar de tempel in Jeruzalem toe om daar een lam of een bokje te offeren. Er hoeft geen dier te sterven. Ze hoeven ook niet diep in de geldbuidel te tasten om een offer van geld bij elkaar te brengen. Ze moeten hun lichamen gaan offeren. En bij het woord lichaam hier moeten we niet denken aan ons velletje en aan onze botten. Maar bij het woord lichaam moeten we hier denken aan ons leven. Ons leven met heel ons hebben en houden, ons leven met huid en haar, moeten we opofferen aan God. Of met andere woorden, moeten we in de dienst stellen van God. En proef je de beweging die Paulus hier maakt, gemeente. Wij hoeven ons niet op te offeren als een verzoeningsoffer. Dat heeft Christus gedaan. Paulus zegt het in hoofdstuk 3, hij is het verzoeningsmiddel. Het zoenoffer. En als wij als een offer voor God komen, dan hoeven we niet te sterven, dan wordt ons het mes niet op de keel gezet, dan hoeft ons bloed niet te vloeien als verzoening voor de zonde. Maar dan mogen we als een dankoffer voor het aangezicht van God komen. Dan mogen we ons leven in dankbaarheid, in vreugde opofferen aan God. En hoe moeten we dat dan doen? Nu zegt Paulus: het moet een levend offer zijn, een heilig offer en een Gode welbehagelijk offer. Ons zo opofferen aan de Heer. Wat betekent dat, gemeente? Nou, dat betekent allereerst dat we voor het aangezicht van de Heer komen, dat we ons voor het aangezicht van God presenteren, dat we voor het aangezicht van God staan met een hart dat zingt. En met een mond die beleidt: ik was dood in de zonden en in de misdaden, maar God, wat een wonder. U hebt mij uit de dood levend gemaakt. Ik leef door uw genade. Als een levend dankoffer, gemeente, dat wil zeggen dat je komt voor het aangezicht van God om hem te danken dat hij je vanuit de dood tot het leven heeft gewekt. Om hem te danken dat jij niet als een offer hoeft te sterven, dat je leven niet hoeft weg te vloeien. Maar dat je mag blijven leven. In de tweede plaats als heiligen. Dat wil zeggen dat je voor het aangezicht van God mag komen, niet langer met een leven vol zonde en schuld, niet langer als onheiligen, niet langer met de angst dat als God naar je leven kijkt, hij tegen je zeggen zal: ga weg van mij in het eeuwige vuur, ik kan je niet verdragen. Nee, je mag komen voor het aangezicht van God als een heilig offer. Als heiligen, dat wil zeggen als zondelozen. Je mag vanwege die ontferming van God staan voor het aangezicht van God, in de wetenschap dat God geen zonde meer in je ziet en geen schuld meer ontdekt, omdat het bloed en het offer van Christus dat allemaal heeft weggenomen. Je mag er staan met een verwondering in je hart. O God, dat bloed van Christus heeft niet alleen een ander, maar het heeft ook mij weggewassen, die zonde. Die zonde waar ik geen raad mee wist, die zonde die was als die vlekken van een luipaard. Zo zijn onze zonden, kinderen, net als die vlekken van een luipaard. Kun je die vlekken van een luipaard wegwassen? Nou, ga het maar eens proberen. Je neemt een emmer water, een grote pot zeep, borstel, en je gaat eens een dag op die luipaard zitten boenen. Wat gebeurt er dan? Nou, niks natuurlijk. Die vlekken blijven wel zitten. De enige oplossing is dat je dat hele beest zwart maakt. Dan zie je die vlekken niet meer. Je camoufleert het. Kijk, dat is wat wij nog kunnen doen, gemeente. Wij kunnen onze zonden nog camoufleren en zo. Maar we kunnen ze niet wegwassen. Wij kunnen onszelf niet heilig maken. Maar door het bloed van Christus word je heilig. Dan ziet God geen zonde meer. En zo mag je voor het aangezicht van God komen. En dan ben je ook Gode welbehagelijk. Dan mag je komen voor het aangezicht van de Vader. Niet als een kind van de toren. Maar dan mag je komen met een hart wat zegt: Abba Vader. U bent om Christus wil mijn God en mijn Vader. Daar begint het mee, gemeente. Dat je komt met een hart wat God dankt en wat God looft en wat God prijst voor die ontferming. Dat is wat de Heer van ons vraagt, dat we zo voor zijn aangezicht komen. Niet als bevende mensen, maar vanwege die ontferming van God als mensen die zeggen: wat een wonder. Heer, ik ben uw kind, uw erfgenaam. En dat wordt vervolgens ook hoorbaar. Het begint in ons hart. Dat hart dat gaat zingen: zie heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heere, uw tempel zijn. En dat wordt vervolgens ook hoorbaar. We gaan het met onze mond belijden. We gaan ervan spreken, we gaan ervan getuigen. We kunnen niet meer zwijgen van die grote machtige ontferming van God, gemeente. Kijk, dan denk je niet: wat zal een ander ervan zeggen, wat zal een ander ervan vinden? Maar als je jezelf goden als een levend offer presenteert, dan ga je ervan spreken, dan ga je ervan zingen: mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst, tot uw lof bereid. En vervolgens wordt dat ook zichtbaar in je leven, gemeente. Je gaat de wil van de Heere doen. Je wil niet terug in het leven van de zonde. Je wilt zo leven dat je leven de heerlijke geur van de liefde van God verspreidt. Je wil leven gericht op het woord van God en de wil van God. En Paulus zegt: dat is je redelijke godsdienst. Dat wil niet zeggen dat de godsdienst een zaak is van het verstand alleen. Nee, Paulus bedoelt: dat is je logische godsdienst. Dat is toch de logische consequentie van het kennen van die ontferming van God. Als ik even mee terugneem naar het kindje in de woestijn. God heeft zich over dat kind ontfermd. Dan is het toch logisch dat dat kind dankbaar is. Dan kun je je toch niet voorstellen dat dat kind bij het opgroeien de Heer aan een klap in het gezicht geeft en zegt: nou, bedankt voor alle goede zorgen, nou zoek ik het zelf wel weer uit. Hey. Als je vanuit de dood, vanuit die woestijn bent weggeraapt, als God je leven heeft gered, dan kan het toch niet anders of je bent hem er je leven lang dankbaar voor. En dat wil je toch niet alleen met woorden, maar ook met daden laten zien. Je wilt hem dienen. Je wilt hem gehoorzamen. Je wilt hem volgen. Je kunt niet zonder hem. Wie leeft van de ontferming, gemeente, die wordt opgeroepen om de Heere daar ook voor te danken en te aanbidden. Onze doopformulier zegt het niet voor niks. Dat de doop, waarin de ontferming van God zichtbaar wordt, dat de doop ons vermaant en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dan is gehoorzaamheid niet iets van dit mag niet en dat moet. Ons dienen van de Heere, gemeente, is geen zaak van dit moet en dat moet en zus moet. Maar ons dienen van de Heere, gemeente, is een zaak van vreugde. Ons dienen van de Heer is een dienst waar de verwondering in het horen klinkt: o God, wat een wonder. U hebt in genade naar me omgezien. Gemeente, de ware godsdienst is het dienen van de Heere met het hart van een kind. Dat alles voor zijn moeder over heeft, omdat moeder zo lief is. Het ware dienen van de Heere is het dienen van de Heere wat zingt. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Gemeente, ken je dat? Dat je de Heere dient met een blij en zingend hart. Of zijn we het zingen verleerd? Dat kan. Dat we het zingen verleerd zijn omdat we de ontferming van God uit het oog verloren zijn. Omdat die ontferming van God misschien wel vanzelfsprekend geworden is. Ach ja, natuurlijk ontfermt God zich. We het wonder kwijt zijn dat God zich ook niet had kunnen ontfermen en dat dat ook rechtvaardig was geweest. Gemeente, als je het wonder van de ontferming kwijtraakt, dan ga je ook het zingen kwijtraken. En dan wordt de dienst van de Heere wettisch. Dan word je slaaf van de wet. Dan komt de slaafse vrees. Terwijl God niet wil dat wij onze vrijheid kwijtraken en opnieuw slaven worden. Hij wil onze vrijheid. Namelijk die vrijheid dat we God dienen met heel ons hart. Met heel ons leven. Met een zingend hart. Vol vreugde. Gemeente, ken je het? Is er dat hart vanmiddag wat zegt, mijn hart, o hemel, majesteit, tot uw dienst, tot uw lof bereid. Dan brengt dat tenslotte ook strijd met zich mee. Paulus laat daar in het tweede vers iets van zien. Hij zegt tegen die christelijke gemeente, u moet uw leven aan God aanbieden. U moet uw leven aan God wijden, aan God opofferen als een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat leven dat moet gericht zijn op de dienst en de eer van de Heer. En hij zegt dan vervolgens, en wordt deze wereld niet gelijkvormig. Vers 2 begint dus met een waarschuwing tegen wereldgelijkvormigheid. En wat is dat, gemeente? Wij hebben daar natuurlijk onze gedachten bij. Sla de krant open, ik denk dat u de maandelijks een artikeltje vindt over wereldgelijkvormigheid en de waarschuwingen daartegen. En daar wordt vanaf de preekstoel wat gewaarschuwd tegen wereldgelijkvormigheid. Wat is dat eigenlijk? Is wereldgelijkvormigheid, gemeente, dit dat er zoveel jongeren zijn die er geen enkele moeite mee hebben om op zaterdagavond in de disco te zitten? Dan zeg je, ach, ach. Ze lijken net op de jongeren van de wereld. En is wereldgelijkvormigheid, gemeente, dat de dvd-kast van onze kinderen groter en groter en groter wordt en ze kijken alles? En is wereldgelijkvormigheid dit, dat er misschien vanmiddag iemand in de kerk zit op zijn klokje te kijken en zegt, ik hoop dat die dominee op tijd eindigt, dan kan ik mooi om 6 uur voor de buis zitten. Dan zie ik de wedstrijd tenminste nog van begin tot eind. Is dat wereldgelijkvormigheid, gemeente? Nou, ik denk wel dat het ermee te maken heeft. Er zit wel iets in van wereldgelijkvormigheid, maar als dat onze gedachte is bij wereldgelijkvormigheid, dan zijn we wel een beetje oppervlakkig, vindt u niet? Dan is wereldgelijkvormigheid voor ons blijkbaar iets wat alleen aan de buitenkant zit. Wat te maken heeft met de dingen die we doen of niet doen. Maar dan hebben we in ieder geval Paulus niet begrepen. Want gemeente, daar moeten we op letten. De Bijbel begint nooit met onze handen. Begint nooit met wat wij doen. Maar de Bijbel begint altijd bij ons hart. Begint altijd bij ons binnenste. Begint altijd bij onze levenshouding. Bij onze motivatie. Bij ons denken. En zo doet Paulus het ook hier. Paulus zegt, word deze wereld niet gelijkvormig. Paulus zegt letterlijk, laat je niet conformeren aan het schema van deze tijd. Paulus zegt letterlijk zoiets als, laat de tijdgeest je niet beheersen. Word niet meegezogen door de tijdgeest. Maar word veranderd, vernieuwd in je gemoed, in je denken. Paulus zegt, je hebt voortdurend nodig om anders te leren denken dan de tijdgeest die heerst op deze aarde. En als het gaat over anders leren denken, gemeente, dan begint dat bij onze bekering. Dan begint dat bij de wedergeboorte. Als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dan komt er bekering. En een van de Griekse woorden voor bekering kun je letterlijk vertalen met anders leren denken. Als de geest van God in je leven werkt, dan ga je anders leren denken, gemeente. Dan laat de Heilige Geest je zien wat wereldgelijkvormigheid is, wat die tijdgeest is. Dan laat de Heilige Geest je zien dat de tijdgeest eigenlijk helemaal gericht is op het hier en nu. De tijdgeest, en dat is alle eeuwen door hetzelfde geweest, is gericht op het leven hier op aarde, pluk de dag. En dat geldt niet alleen voor mensen buiten de kerk, net zo goed voor mensen binnen de kerk. Die op zondag een hele ernstige preek kunnen horen, tot tranen toegeroerd thuiskomen en zeggen, oh, er moet wat met een mens gebeuren. En op maandag dan beginnen de zaken en ze doen zaken alsof er geen God in de hemel is die verantwoording vraagt. Dat is ook wereldgelijkvormigheid. Het leven hier en nu, daar draait het om. En tegelijkertijd is het een leven dat gericht is op jezelf. Het gaat om wat je goed vindt, het gaat om wat je zelf wil, het gaat om wat je zelf denkt. Je hoeft maar een programma op de televisie te bekijken. Als het gaat over keuzes maken, dan is altijd het advies, je moet doen wat goed voelt. Je moet dicht bij jezelf blijven. Dat is het schema van de wereld. Gericht op het hier en nu, gericht op jezelf. Paulus heeft het in Romeinen 1 laten zien. De mensen volgen hun eigen begeerten na. En ze doen alsof er geen God in de hemel is die verantwoording vraagt. En als de Heilige Geest in je leven werkt, gemeente, dan ga je anders leren denken. Dan ga je zien dat het leven hier op de aarde staat in het licht van de eeuwigheid. Dan ga je zien dat het leven hier op aarde consequenties heeft voor de plaats waar we straks de eeuwigheid doorbrengen. Dan ga je ook zien dat je niet op aarde gemaakt bent om jezelf te ontplooien en om voor jezelf te leven. Maar dat je gemaakt bent om je schepper te dienen en te eren. Dan ga je zien dat God in zijn ontferming zich naar je toe wendt en dat hij wil dat je hem zult dienen uit liefde. Want het gaat om de verheerlijking van God die naar waarde nooit te danken is. En gemeente, dat wat bij de wedergeboorte begint, dat wat in onze vernieuwing begint. Paulus zegt, dat zet zich in het leven van een christen voortdurend door, want dan ben je er niet, gemeente. De wedergeboorte is geen eindstation, maar beginpunt. Dan volgt de strijd om voortdurend opnieuw ontdekt te worden aan het schema van deze wereld en hoe diep dat in ons hart en ons leven is doorgedrongen. En om tegelijkertijd voortdurend opnieuw veranderd te worden, voortdurend opnieuw gericht te worden op God, op zijn wil, op zijn dienst. En daarom heb je die zondagse diensten. Waar God in zijn ontferming naar je toe komt. Je laat zien wie hij is, opdat je hart op hem gericht zal zijn. En zo mag je die andere dagen van de week in. Is mooi. Paulus gebruikt hier voor die redelijke godsdienst het woordje liturgie. En wij kennen die liturgie wel van de zondag. De kerkraad stuurde mij van de week een mail met de vraag of ik de liturgie wilde doorgeven. De orde van de dienst. En Paulus zegt, die liturgie is niet alleen iets van de zondag, van de kerkdienst. Die liturgie is iets van het hele leven. En je zou zelfs kunnen zeggen, gemeente, die liturgie op de zondag, die dienst op zondag. In die dienst op zondag ontmoeten wij de Heer. Ontmoeten wij de God van ontferming. In die dienst op zondag gaat onder de verkondiging van het woord ons hart zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Je wordt in die dienst op zondag toegerust om in de andere dagen van de week de Heer te dienen. Om in de andere dagen van de week gericht te zijn op de wil van de Heer. Om in de andere dagen van de week te beproeven wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Om in die andere dagen van de week te zoeken naar wat God wil dat jij in je leven zult doen. En dan is de gemeente de Bijbel niet een boekje die voor elke beslissing de juiste keuze biedt. De Heere geeft als het gaat om zijn wil ons de hoofdlijn, de grote lijn. En wij mogen in ons leven voortdurend opnieuw zoeken naar wat betekent die hoofdlijn nu voor mijn leven en voor mijn situatie. En dat is niet moeilijk. Als je hart gericht is op God. Als je leeft van die ontferming van God. Als dat hart zingt van vreugde. Dan vallen de puzzelstukken vaak vanzelf op zijn plek. Als je op zondag leert zingen, is die dienst in de andere dagen van de week zo eenvoudig. Dan mag je beproeven en ontdekken, wat wil de Heer, dat ik hem verheerlijk. Broeders, ik bid u dan door de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welbehagelijk offer. Hij is het waard, vanwege zijn ontferming. Die ontferming waarvan we alleen maar kunnen stamelen, dat heet weer galoze ontferming. Dat genade rijk en vrij, God schenkt redding en bescherming aan verlorenen, ook aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij het goddelijk vaderhart, zijn verlossend mededogen. God is liefde, o engelenstem, mensentong, verheerlijk hem. Doe je mee. Amen. Gemeente, we zingen op Psalm 108, vers 1 en vers 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. 108, vers 1 en vers 2. gemeente, laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader, u bent het ware te ontvangen, alle lof, alle dank en alle aanbidding vanwege die machtige ontfermingen van u, die onverdiend zijn. U gaf uw zoon om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En u roept ons toe, kom, laat u met God verzoenen. Als die ontferming leeft, Heere, dan kunnen we het wonder niet op. En dan gaat ons hart zingen. En we bidden u, Heere, geef dat in het hart van ons allen mag leven. Dat we met zingende harten de kerk verlaten. Vanwege die ontferming van u. En dat die zingende harten meegaan de week in die voor ons ligt. Omdat zo ons leven levend, heilig en u wel behagelijk offer zal zijn. Dat we zo voor uw aangezicht leven, om u te dienen, om u te verheerlijken, om uw wil te doen. Heere, leer het ons, door de kracht van uw Heilige Geest. Gaat u met ons mee en bewaart u ons. Wees ons goed en nabij in de dagen die voor ons liggen. Heere, gedenk, als het voorbeeld waar de preek mee begon in ons leven misschien pijnlijk is. Omdat we zo verlangen, Heere, naar het krijgen van een kindje en we hebben geen kindje gekregen. Heere, wil dan gedenken en u ontfermen. En de grootheid van uw genade wanneer we een kind onder het hart dragen, wanneer we kinderen hebben. Dan leggen we de namen van die kinderen in uw handen. En we bidden u, Heere, dat uw ontferming ook in hun leven zichtbaar wordt. Gedenk zo omwille van Christus, uw Zoon. Amen. De gemeente zingt tot slot Psalm 150, 2 en 3, looft God met bazuingeklank en het derde looft God naar zijn hoog bevel. 150, vers 2 en vers 3. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen, verhef uw harten tot God en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.